This is 2 Corinthians chapter 3, if you want to turn there.
We gaan naar 2 Corinthians hoofdstuk 3. Dus als jullie met ons mee willen bladeren.
And like much of what happens in life, this is written in a crisis.
En zoals heel veel in het leven is dit geschreven in een crisis.
The Corinthian church has had some people from Jerusalem come.
De gemeente in Korinthe had mensen die uit Jeruzalem kwamen.
Telling them that Paul was really not a good representative of God.
Die hen vertelde dat Paulus niet een goede vertegenwoordiger van God was, een goede dienstknecht van God was.
And that they really knew how to do being a Christian right.
En dat zij wel wisten hoe je echt als christen moest leven.
Which is in a more Jewish way, because they were Jews.
En dat is in een meer Joodse manier, omdat het Joden waren.
And so there was a schuring, a split between Paul and this church.
En er was dus een scheuring gekomen tussen Paul en deze kerk.
And in this letter we see how Paul handles the situation.
En we zien in deze brief hoe Paulus deze situatie behandelt, hoe hij hiermee omgaat.
And this chapter today is just one part of the letter.
En dit is maar een klein onderdeel, hoofdstuk 3.
But let's just go ahead and read through the whole passage in Dutch only, because the English is all in the sermon.
Dan laten we dit in het Nederlands lezen, omdat hij veel gaat tekst voor tekst door de, of gedeelte voor gedeelte er doorheen, en dan leest hij het nog een keer in het Engels. Maar laten we het nu eerst in het Nederlands lezen. Dus 2 Korinthe hoofdstuk 3. Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommigen, aanbevelingsbrieven voor u nodig? Of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief. Geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent. Door onze bediening opgesteld. Geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Zo'n vertrouwen hebben wij door Christus op God. Nee, zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, al was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Immers, zelfs dat wat verheerlijkt was, is in dit opzicht nog niet heerlijk geweest, vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. Want als wat teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid. Omdat wij een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk. En doen wij niet zoals Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde, omdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat teniet gedaan zou worden. Niet gedaan wordt. Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt er niet gedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de geest, en waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt.
So we can see,
dus wij kunnen zien,
the very first thing Paul does when he... This is actually not the first part. Of course, chapter 1 and 2 is the first part. And there he says his feelings and his concern and answers some problems. But when he comes here...
Dus in de eerste twee hoofdstukken deelt Paulus zijn hart, zeg maar, over de zorgen die hij ziet. Maar wanneer we in deze tekst komen, dan zien we...
Paul begins with a long teaching section.
Begint hij met een gedeelte van een lang gedeelte met een stuk onderwijs.
Now imagine if you were the leader of a church and got kicked out from the church.
Nou, moet je voorstellen, jij bent leider van een gemeente en jij wordt er als het ware uitgezet.
How would you react?
Hoe zou jij reageren?
And Paul is reacting in a very careful way.
En Paulus die reageert op een hele zorgvuldige manier.
He mentions in chapter 1 and 2 all of his sadness and his frustration, not frustration with the people, but his concern for them and he doesn't act like a big strong guy. He acts like, you know, his heart is broken.
In de eerste twee hoofdstukken zie je heel duidelijk dat hij niet vanuit woede reageert, maar vanuit de gebrokenheid van het hart. Dat hij echt bewogen is en zich zorgen maakt.
And then when he gets to this section from chapter 3 all the way to 7.
En wanneer hij hoofdstuk 3 tot en met 7 doorgaat, of wanneer hij dat deelt.
He goes into Bible teaching.
Dan gaat hij de Bijbel in. En dan geeft hij onderwijs vanuit de Bijbel.
And he's using the things that the, what he calls the super apostles.
En dan spreekt hij over de super apostelen.
These are the ones who took his church from him.
Zijn de mensen die eigenlijk die kerk van hem vandaan hadden getrokken.
He uses that to teach them deeper about who God and Jesus and the gospel is.
En hij gebruikt die situatie, gebruikt hij om hen dieper te funderen in wie God is en wat het evangelie is en wat God heeft gedaan.
And only in the very last part of the letter does he specifically criticize the super apostles.
En in het laatste gedeelte, en pas in het laatste gedeelte, dan gaat hij kritisch in op de situatie met deze zogenaamde super apostelen.
So he handles it completely with his eyes on God.
En hij behandelt dus de situatie door volledig gericht te zijn op God.
And nothing about his position or what he wants.
En dus niet over zijn positie of wat hij zou willen.
So some specifics. The how do we know they were Jewish?
Dus een aantal specifieke dingen, zoals bijvoorbeeld dat we weten dat het Joden waren en waarom.
That comes from the latter part of the letter, chapter 11.
Dat staat in hoofdstuk 11.
Where they say we are Hebrews, Israelites and descendants of Abraham.
Waar ze zeggen wij zijn Joden, we zijn Israëlieten, we zijn afstammelingen van Abraham.
And what did they specifically criticize?
En wat bekritiseerden deze mensen?
They say, look how Paul is being persecuted.
Je moet kijken naar Paulus, hoe hij vervolgd wordt.
God's not protecting him.
God beschermt hem nog.
He's just off in his own doing things that he wants to do.
Hij doet gewoon dingen die hij zelf wil doen.
I said, his poverty.
Kijk naar zijn armoede.
Sometimes he was traveling and he didn't have so much money.
Hij reisde veel en vaak had hij geen geld.
And he had apparently poor speaking skills.
En hij had waarschijnlijk, of in ieder geval zo zegt hij het zelf, hele zwakke preekbekwaamheid. Hij was niet bekwaam om te preken.
Yeah, and the specific thing he quoted from them in chapter 10, verse 10. His letters are weighty and forceful, but in person he's unimpressive.
En in hoofdstuk 10, vers 10, daar zeggen ze ook dat hij praat wel op een. Even kijken.
There is it.
Oh, je hebt het ook in het Nederlands. Mooi. Want zijn brieven, zegt men, zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn lichamelijke aanwezigheid is zwak en zijn spreken is verachtelijk.
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 So. Paul actually was a poor, he wasn't good at speaking.
In andere woorden, Paulus was niet een geweldige prediker.
And so, you know, they were criticizing Paul, saying he doesn't have, and they apparently were probably very polished in their speaking skills.
Ja, en ze wezen dus naar hem van, nou ja, hij heeft dus niet wat nodig is, maar wij daarentegen, wij zijn wel bekwaam, wij kunnen het wel.
And they also said, Paul's not true to his word.
En ze zeggen ook, ja, Paulus die zegt wel wat, maar hij leeft niet overeenkomstig zijn woord.
And that came because of what Paul did in not going to Corinth to handle the situation more delicately.
En de situatie daar die wij gebruikten was dat hij niet eerder naar Korinthe ging om deze situatie aan te pakken.
He canceled his plans because he didn't want to come in strong and excommunicating people out of the church, that kind of power.
Oh, hij wilde komen, maar hij is niet gegaan uiteindelijk. Hij heeft zijn plannen gestopt. En dat zegt Paulus zelf, omdat hij niet met de roede wilde komen. Hij wilde niet met zware correctie komen. En daarom wachtte hij, terwijl hij zei dat hij zou komen.
Yeah, he wanted to write this letter.
Dus hij schreef deze brief.
He wanted them to think more deeply about God.
Hij wilde dat ze meer diep na gingen denken over wie God is.
Okay, so he starts in verse 1.
En hij begint dus in vers 1.
And he says, are we beginning to commend ourselves again? Or do we need, like some people, letters of recommendation to you or from you?
Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommige, aanbevelingsbrieven voor u nodig? Of aanbevelingsbrieven van u?
So they had come with letters, probably from some leading people in Jerusalem, whoever they were, saying, we are really have the approval of where the gospel began in Jerusalem.
Dus die mensen die Korinthe binnenkwamen, die kwamen waarschijnlijk met aanbevelingsbrieven, waarschijnlijk van Jeruzalem. Kwamen ze de gemeente binnen en zeggen, zie je, wij zijn echt erkend door de apostelen, door Jeruzalem.
And so he's wanting, as he develops this first part, he wants them to think about what is a letter? What is the point of that when he has founded the church?
En hij wil dat ze gaan nadenken over het feit, welk gezag heeft zo'n brief nou, terwijl hij de gemeente gestart heeft.
He said, you yourselves are our letter.
En dan zegt hij ook, en dan legt hij uit wat hun brief is, of wat Paulus' brief is, en hij zegt, u bent onze brief.
You were first written on our hearts.
U bent eerst geschreven in onze harten.
And that is known and read by everybody.
En iedereen weet dat en heeft dat gelezen.
You show that you are a letter of Christ.
Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent.
What is he saying?
Wat zegt hij hier?
When God sent him to preach the gospel in Corinth,
toen God hem zond om het evangelie te delen in Korinthe,
the result of the gospel that Paul spoke to them
was het resultaat van het evangelie dat hij deelde,
which they became part of the family of God.
Dat zij onderdeel werden van het gezin van God, van de familie van God.
Their lives changed.
Hun levens veranderden.
And he's saying, what I did in my ministry,
en hij zegt, wat ik deed in mijn bediening,
is right there in you.
Dat is zichtbaar in jullie.
You're the result of it.
Jullie zijn het resultaat daarvan.
I don't need a letter from somebody to say that I'm a minister.
Ik heb geen brief nodig om te laten zien dat ik een dienaar van het evangelie ben.
Your life shows I'm a minister.
Jullie leven toont dat.
Yeah, and that's what he says in verse 3. You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink, but with the Spirit of the living God.
En dat zegt hij dus ook in vers 3. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met ink, maar door de geest van de levende God.
Not on tablets of stone, like Moses.
Niet op stenen tafelen, zoals bij Mozes.
But on tables of human hearts.
Maar op de tafelen van de mensenharten, van mensenlevens.
The gospel is God writing His letter, His life, right on our hearts.
En dat is het resultaat van het evangelie, dat God in onze harten zijn brief schrijft, zijn leven geeft.
But there's a second thing that God is saying as he starts basically mocking their letters of recommendation.
Maar er is nog iets wat Paulus doet, terwijl hij eigenlijk hun brieven belachelijk maakt of laat zien dat het onnodig is.
Is he is starting to compare their teaching, which is basically adding more Jewish law to them.
Dat is dat hij hun onderwijs, en dat is concreet, is dat meer Joodse wetten toevoegen aan het onderwijs wat al gegeven is door Paulus.
So it is not for nothing that he introduces the idea of Moses, the law, and the stone tablets.
En daarom zie je ook dat hij spreekt over de wet van Mozes en de tafelen, de stenen tafelen.
And he is, and so we'll see that later on.
En dat zien we later in de tekst.
Now in the next verse, he goes actually into whether he is competent or not.
En dan op, in de volgende vers, ik denk vers 4-5, dan gaat hij in over zijn bekwaamheid, over Paulus' bekwaamheid.
Verse 4. But in the part on chapter 3 where he says God wrote them on his heart, they would remember him being there.
Maar terwijl hij in vers 3 dus sprak over dat, of eerder sprak over dat God de gemeente in Korinthe op Paulus' hart geschreven is, zeg ik toch goed?
Ja. Yeah. Well, I'll explain it in the verse itself. We can read in Acts, but I'll just, he can, you don't have to look it up because it's here in the, yeah, in the Dutch. What actually happened? How did God put the Corinthians on his heart and then wrote the gospel on their hearts?
Ja, en hij laat in Handelingen 18 vers 9 zien hoe God gewerkt heeft en hoe die de gemeente in Korinthe op het hart van Paulus heeft geschreven.
In verse 9 it says, one night he was in Corinth, he's just been thrown out of the temple and brought before the city leader.
Hij was in Korinthe ook?
Ja. Yeah.
Hij was in Korinthe en hij werd, dat ging te snel.
Oh, he was brought by the synagogue leader to the city judge.
Hij werd door de leiders van de synagoge werd hij opgepakt en werd hij bij de stadsbevoegde gebracht of de rechter van die stad.
And then the leader of the city refused to listen to the Jews.
En de leider van die stad die weigerde om te luisteren naar de Joden.
And then a bunch of people beat up the synagogue leader.
En toen werd de leider van de synagoge in elkaar geslagen.
And I imagine Paul was thinking, here we go again.
En dan zou je kunnen denken van dat Paulus zou denken, hier gaan we weer.
He was kicked out of Thessalonica.
Hij werd uit Thessalonica geschopt.
He was beaten in Lystra.
Hij werd in elkaar geslagen in Lystra. Ja, Lystra.
Lystra. Lystra. In Turkey. Ja. But then God spoke this in Acts 18:9.
Maar toen sprak God in Handelingen 18 vers 9.
One night the Lord spoke to Paul in a vision. Do not be afraid. Keep on speaking. Do not be silent.
En de Heere zei 's nachts door een visioen tegen Paulus. Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet.
Verse 10. For I am with you, and no one will lay a hand on you.
Want ik ben met u, vers 10. En niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen.
Because I have many people in this city.
Want ik heb veel volk in deze stad.
Those people are the ones that the Spirit of God wrote Christ onto their hearts.
En dit waren de mensen waarbij God Christus in hun hart schreef.
And instead of being kicked out of the city like Thessalonica, Paul stayed a year and a half teaching those people.
En in plaats van uit Korinthe gezet te worden of letterlijk geschopt te worden, bleef Paulus anderhalf jaar in Korinthe om daar te dienen.
And that is the memories that the Corinthians would have.
En dat zou ook, dit zou ook in de gedachten moeten staan van de Corinthiërs. En dit zullen ze ook herinnerd hebben.
And so in verse 4,
en dus zien we in vers 4,
he talks about his confidence.
En dan spreekt hij over zijn vertrouwen.
Such confidence we have through Christ before God.
Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Of in het staat er voor God.
That is the only confidence any of us can have.
Dat is het enige vertrouwen dat wij wie dan ook kan hebben.
None of us is smart enough.
Niemand is slim genoeg.
We're not committed enough.
We zijn niet toegewijd genoeg.
We're not holy enough.
We zijn niet heilig genoeg.
In ourselves.
In onszelf.
But through Christ.
Maar door Christus.
Before God.
Voor God.
We can have confidence in Him.
Kunnen wij vertrouwen hebben in Hem.
Hallelujah.
Hallelujah.
Not that we are competent in ourselves, verse 5.
Vers 5, niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken.
We cannot claim anything for ourselves.
Wij kunnen niets, niet in onszelf roemen.
But our competence comes from God.
Maar we zijn bekwaam door God. Onze bekwaamheid is uit God.
What trial are you facing right now?
Door welke moeilijkheid ga jij heen?
What are you praying for that hasn't come yet?
Waar bid je voor wat nog niet gebeurd is?
God is competent.
God is bekwaam genoeg.
He can handle that through you.
Hij kan die situatie door je heen beheren.
And remember, other cities, God did not protect Paul from being beaten.
En denk wel, in andere steden werd Paulus niet beschermd.
But he spoke at that time in Corinth, in this city you will not be beaten.
Maar deze keer sprak God en hij zei, hier zul je niet in elkaar geslagen worden.
God has a plan, he knows when and where suffering or blessing to bring.
En hij weet in elke situatie wanneer die zegen of wanneer die moeite moet toestaan of moet geven.
Halleluja. That is, and Paul is writing this in a crisis.
En dit schreef Paulus terwijl er een crisis was.
He had to remind himself, God can do this.
Hij herinnerde hiermee zichzelf ook, God kan dit doen, God kan geven wat nodig is.
And in verse 6, he starts moving into, what is it in the gospel that gives us faith in our work for God?
En vanaf vers 6, dan gaat hij er naartoe om te laten zien wat het evangelie kan doen om ons dienaars van God te maken.
It says, he has made us competent as ministers of a new covenant.
Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn.
Not of the letter.
Niet van de letter.
Which the super apostles were trying to add to the Corinthians' faith.
Wat de zogenaamde superapostelen probeerden toe te voegen aan het geloof.
Because the letter kills.
Want de letter doodt.
The letter of God's law kills.
De letter van de wet van God die doodt.
But the Spirit gives life.
Maar de geest die maakt levend.
And that is so important for us to realize.
Dat is zo belangrijk ook voor ons om dat te bevatten, om dat te begrijpen.
It's one of the things that in Romans Paul really emphasizes.
En dat is iets wat Paulus ook in het boek van de Romeinen aan de Romeinen ook benadrukt.
And in Romans 7:13,
in Romeinen 7 vers 13,
he talks about what the real purpose of the law was.
Daar vertelt hij wat het eigenlijke doel was van de wet.
And first he says before that the law was good.
En daarvoor zegt hij de wet is goed.
But then he asks this question in verse 13, 7:13.
Maar dan vraagt hij in vers 13,
did that which is good then become death to me?
Is het goede dan de oorzaak van mijn dood geworden?
In other words, was it the goodness that God says to do in the law? Did that kill me?
In andere woorden, is het goede wat God zei dat we moesten doen, is dat mijn dood geworden?
By no means.
Volstrekt niet.
Nevertheless.
Maar.
In order that sin might be recognized as sin.
Maar de zonde heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zou worden.
The most important result of the law.
Het belangrijkste resultaat van de wet.
Is people realize.
Is dat mensen realiseren.
Sin is so horrible.
Dat zonde zo verschrikkelijk is.
That I cannot master it myself.
Dat ik het zelf niet onder controle kan krijgen of ermee om kan gaan.
And so sin, and continuing that same verse. It used what is good to bring about my death.
En zonde heeft dus door het goede voor mij de dood teweeggebracht.
So that through the commandment sin might become utterly sinful.
Zodat of opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn.
There is a pride in people.
Er is een soort trots in mensen.
I can follow the rules.
Ik kan de regels wel volgen.
And I can, and that the rich young ruler told Jesus, yes, I have followed all the rules.
En in het verhaal van de geschiedenis van de rijke jongeman, de rijke jongeling, daar zie je dat ook. Dan zegt die man ook, ik heb alle geboden gehouden.
And Jesus said, well, there's just one more thing you need to do.
En Jezus die zegt dan, maar er is nog één ding te doen.
Give away all your money.
Geef alles wat je hebt weg.
See, Jesus saw the pride in his heart.
Want Jezus die zag de trots in zijn hart.
The religious pride.
De religieuze trots.
And in the Corinthian church, these guys were coming in to add Jewish laws and festivals and.
In de kerk in Korinthe, daar kwam dit ook naar binnen om allemaal feesten te houden en allerlei extra geboden toe te voegen.
And just like in the letter to the Galatians.
En net als in de brief aan de Galaten.
When we try to follow in our pride rules to give us righteousness.
Als we dan bezig gaan om wetten toe te voegen aan ons geloof. Om een soort trots te kunnen worden dat wij iets hebben bereikt.
We are cut off from Christ.
Worden we losgesneden van Christus.
So, in verse 7, he talks more about the difference between the new covenant and the old covenant, starting in verse 7.
En vanaf vers 7 begint hij om meer duidelijkheid te geven over het verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond.
Now if the ministry that brought death, that's the old covenant.
Als nu de bediening van de dood, dat is het oude verbond.
Which was engraved in letters on stone.
Die met letters in stenen gegrift was.
Came with glory.
In heerlijkheid was of kwam met heerlijkheid.
What was that glory on the day the law came in Exodus 19? Do you remember?
Herinner je de heerlijkheid die kwam toen Mozes met de stenen tafelen kwam?
The mountain shook.
De bergen.
Stones, lightning, storm. It was terrifying.
Het was storm, bliksemschicht, een bazuin.
I mean, it was.
Angstaanjagend.
Yeah, it was. God was showing his power. This is real law from God coming to the earth.
God liet zijn macht zien en de wet van God kwam met macht tot het volk.
If it came with that kind of glory,
en als het met die heerlijkheid kwam,
and in even another form of glory,
en zelfs nog eentje,
so that the Israelites could not look steadily at the face of Moses because of its glory.
Zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid.
Now when God's holy and spiritual law came on the mountain.
Toen Gods heilige en geestelijke wet neerdaalde in de handen van Mozes.
And God's presence was on that mountain with Moses.
En Gods heerlijkheid daar was.
That light, it penetrated Moses' skin.
Die heerlijkheid die raakte, of die hoe zeg je dat? Werd in ieder geval zichtbaar op zijn gezicht. Werd geprojecteerd op zijn gezicht.
And there was an actual shining that hurt their eyes to look at when Moses walked into the camp.
En ze konden niet naar hem kijken omdat de heerlijkheid van zijn gezicht afstraalde.
So he had to put a veil on to hide that glory.
En hij heeft een bedekking over zijn hoofd gedaan om die heerlijkheid te verbergen.
And Paul jumps on that to show the difference between the glory of Christ and the glory of the law.
En Paulus die rent er naartoe als het ware en die gebruikt dat als een voorbeeld om het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond te laten zien.
He says back in verse 7, so that the Israelites could not look steadily at the face of Moses because of its glory, transitory though it was.
Vers 7, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden.
See, the result of the law was fading glory.
Dus het wat er kwam toen de wet kwam, was wel een heerlijkheid, maar het was een heerlijkheid die teniet gedaan zou worden.
God sent prophets.
God zond profeten.
God was patient for hundreds of years.
God was honderden jaren lang geduldig met het volk.
And the Israelites grew more corrupt, didn't listen to the prophets, and ultimately failed as a nation.
En het volk Israël zondigde keer op keer op keer, luisterde niet naar de profeten, werden ongehoorzaam en kwamen steeds onder het oordeel.
He cleaned them up through 70 years of exile.
In de Babylonische ballingschap voor 70 jaar.
They came back, we're going to do it better this time.
En ze kwamen weer terug met een toewijding om het beter te doen.
There was a new temple built.
Een nieuwe tempel werd gebouwd.
Sent more prophets.
Nog meer profeten kwamen.
And they grew corrupt again.
En ze werden opnieuw corrupt en opnieuw zondig.
And there was a 400 year silence of prophets.
En 400 jaar kwam er geen profeet meer.
The ministry of the law worked death.
De bediening van de wet die werkte uiteindelijk de dood.
The glory of the law passed away.
De glorie van de wet en van de heerlijkheid van de wet die nam af. Werd er niet gedaan.
In verse 8 he asks this question.
En in vers 8 vraagt hij dan deze vraag.
Will not the ministry of the Spirit be even more glorious than the law?
Hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn?
The living Spirit of God will do what the law could not do.
De levende geest van God zal doen wat de wet niet kon doen.
So, he digs into this now in verse 9. If the ministry that brought condemnation was glorious.
Nu gaat hij dus verdiepen in vers 9. Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is.
How much more glorious is the ministry that brings righteousness?
Veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid.
Are you thankful for the gift of righteousness?
Ben je daar dankbaar voor de gave van, het cadeau van gerechtigheid?
The righteousness of Christ has come to dwell in human bodies.
Dat de rechtvaardigheid van Jezus Christus in de harten van ons mensen neerdaalt.
And verse 11, oh no, verse 10, what was glorious, that's the law.
Vers 10, immers zelfs dat wat verheerlijkt was, dat is de wet.
Has no glory now in comparison with the surpassing glory.
Is in dit opzicht niet heerlijk geweest vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid.
Ah, hallelujah.
Hallelujah.
The surpassing glory.
De alles overtreffende heerlijkheid.
And if what was transitory or temporary came with glory.
Want als dat wat er niet gedaan of wat tijdelijk was, in heerlijkheid was.
How much greater is the glory which lasts.
Veel meer is wat blijft in heerlijkheid.
The glory started in us.
De glorie, de heerlijkheid begon in ons.
When we were born again.
Toen we opnieuw geboren werden.
And he's going to go further how this glory develops. But it will keep developing in us.
En dat zal blijven groeien in ons. En dat zullen we zo meteen ook zien. Maar het zal blijven groeien in ons.
And ultimately there will be a glorification in heaven we cannot even believe.
En uiteindelijk zal er een verheerlijking komen die zo overweldigend is dat wij het niet kunnen geloven.
And in verse 12, this is a very, very good promise for us.
En vers 12, dat is echt een belofte voor ons.
Therefore, since we have such a hope.
Omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten.
We are very bold.
Gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk.
Zijn wij vrijmoedig? Are we a bold people?
Zijn wij vrijmoedige mensen?
Are we bold in Ermelo?
Zijn wij vrijmoedig in Ermelo?
Are we bold among the nations?
Zijn we vrijmoedig te midden van de volkeren?
We have the greatest message that has ever been given to this planet.
Wij hebben de geweldigste boodschap die ooit is gegeven op deze planeet.
We have a shining, awesomely glorious message.
We hebben een schijnende, heerlijke, overweldigende boodschap.
That everyone is blind to.
Terwijl iedereen daar blind voor is. Van
and they think we're weird people.
En de mensen denken misschien dat we rare mensen zijn, vreemde gasten.
And they laugh at Christians.
En ze lachen ons misschien uit.
But we must be bold.
Maar wij moeten vrijmoedig zijn.
The Spirit of God is at work in our life.
En de Geest van God werkt in ons.
It isn't we who are competent.
Wij zijn niet bekwaam.
It is the Spirit of God in us.
Het is de Geest van God die in
Hallelujah.
Ons is.
Hallelujah.
Hallelujah.
So he goes back to Moses.
En dan gaat hij weer terug naar Moses.
We are not like Moses who would put a veil over his face.
En wij doen niet zoals Mozes die een bedekking op zijn gezicht legde.
To prevent the Israelites from seeing the end of what was passing away.
Omdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat er niet gedaan wordt.
But their minds were made dull.
Maar hun gedachten werden verhard.
For to this very day.
Want tot op heden blijft diezelfde.
The same veil remains when the Old Covenant is read.
Blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament.
The Jews go, the Orthodox go to their yeshivas to study the law of Moses.
En de fanatieke religieuze Joden die gaan naar bepaalde plekken toe om de Torah te studeren.
And they just cannot see the promise of Messiah that is in, even in the Old Testament.
Maar ze kunnen niet zien dat de Messias zelfs al in het Oude Testament ruimschoots te vinden is.
But the same, it has not been removed because only in Christ is it taken away.
Het wordt niet weggenomen zonder te worden weggenomen, want die bedekking wordt er niet gedaan in Christus.
Verse 15, even to this day when Moses is read, a veil covers their hearts.
Vers 15, ja tot op heden ligt er wanneer Mozes gelezen wordt een bedekking op hun hart.
Verse 16, but whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away.
Vers 16, maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen.
And this, here we come to the golden truth of this entire chapter.
En nu komen we bij de gouden waarheid van dit hele hoofdstuk.
First, the freedom.
Eerst de vrijheid.
Verse 17.
Vers 17.
Now, the Lord is the Spirit.
De Heere nu is de Geest.
And where the Spirit of the Lord is,
en waar de Geest van de Heere is,
there is freedom.
Daar is vrijheid.
God frees people from the bondage to sin.
God zet mensen vrij van de slavernij van de zonde.
He frees us from the requirements of the law.
En hij bevrijdt ons van het moeten volbrengen van de wet.
They had to do everything exactly to get that goat exactly where it's to be cut, and it was so fearful, the law's demands.
En ze moesten alles precies doen, ze moesten precies snijden en precies de offers brengen, en het was, je werd er bijna bang van hoe ver ze moesten gaan en hoe nauwkeurig ze moesten zijn.
But when Christ comes into our life,
maar als Christus in ons leven komt,
he gives us his righteousness.
Geeft hij ons zijn gerechtigheid.
All the unrighteousness is gone.
Al de ongerechtigheid verdwijnt als sneeuw voor de zon.
And we begin every day, every moment, to work out the salvation we've already been given.
En elke dag werken we dan verder de zaligheid die we hebben ontvangen, werken we verder uit.
And freedom means freedom from sin.
En vrijheid betekent ook vrijheid van zonde.
We have only to follow and pray and just live in the will of God.
En wij mogen bidden en hem volgen, God volgen in de volle wil van God.
And if we sin,
en als we zondigen,
we immediately come back to God, confess our sins and receive the righteousness of Christ.
Dan als we zondigen, dan gaan we gelijk weer terug naar God, gaan we gelijk weer terug naar Christus en worden we opnieuw gereinigd.
We must live in the fear of God.
Ja, worden we gereinigd en gerechtvaardigd. En we moeten daarin leven, ook in die vrees voor God.
We don't just go, I don't have to pay it. That's not freedom. Some people teach freedom as if you don't need to be careful.
Er zijn mensen die soms een vrijheid verkondigen, vrijheid van zonde, waardoor we gewoon kunnen leven zoals we zelf willen. Maar dat is niet de vrijheid waar de Bijbel over spreekt.
It is a freedom to follow God.
Het is een vrijheid die uiteindelijk die ervoor zorgt dat we God gaan volgen.
And Paul said in Philippians 2:12-13.
En Paulus zegt in Filippenzen 2 vers 12-13.
Work out your salvation.
Werk uw redding uit.
With fear and trembling.
Met vrees en beven.
That means carefulness.
Dat betekent zorgvuldig.
It means saying, God, I really want to do only your will.
Dat is een hart wat zegt, Heere God, ik wil alleen uw wil doen.
It is an awareness that we can deceive ourselves.
Weet je, we kunnen onszelf misleiden, dat is gewoon duidelijk.
But it is also a freedom we are in. We are not afraid as if God is against us.
Maar wij hoeven niet bang te zijn dat God tegen ons is.
He is in us, with us, to help us.
Hij is in ons en hij werkt door ons en helpt ons.
Ja. So now let's see what he does in us in verse 18.
En dan vers 18, wat doet hij in ons?
For we all,
wij allen nu,
who with unveiled faces,
die met onbedekt gezicht,
contemplate the Lord's glory.
De heerlijkheid van de Heere aanschouwen.
Ja. Our first, that's the first part. Our first job is looking to God.
Onze eerste taak, het eerste wat we moeten doen, is kijken naar God.
Worship.
Aanbidding.
Thanks.
Dankzegging.
Praise.
Lofprijs.
Prayer.
Gebed.
Crying.
Huilen. Of uitroepen.
We haven't yet done a work. We're just looking to Jesus.
We hebben dan nog niks gedaan, maar gewoon kijken naar de Heer Jezus.
It begins all with looking to Jesus.
Het begint allemaal met het kijken naar de Heer Jezus.
We haven't done anything in the law.
We hebben nog niets gedaan van de wetten.
We need Jesus.
We hebben Jezus nodig.
We look to him.
We kijken naar hem.
And then what happens?
En wat gebeurt er dan?
And the we is up in the first part. We are then being transformed into his image with ever-increasing glory.
Wij worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid.
That is our entire life in a single part of a verse.
Dat is ons hele leven in een deel van dit vers.
We look to Jesus.
We kijken naar Jezus.
Pray, ask, need.
Bidden, vragen, hem nodig hebbend.
And he starts working his glory into us.
En hij zorgt ervoor dat zijn heerlijkheid in ons gewerkt wordt.
But I don't think that we can work the glory into ourselves at all.
Wij kunnen dat zelf niet voor elkaar krijgen.
It's like a tree. It doesn't go, I'm going to produce a peach. And a peach comes out.
Het is, als je het vergelijkt met een boom. Gebruik even een appelboom. Als je een appelboom hebt, die is niet bezig. Oh ja, ik moet vrucht produceren. En daar is er een.
Very good.
Heel goed.
And that is, everything in the gospel is in that idea.
En dit idee is in het hele evangelie.
We often get under condemnation because we're trying to make ourselves into what our picture is and our timing is of fruit.
Vaak worden we neerslachtig en we komen onder een soort zelfgemaakt oordeel omdat we proberen zelf vrucht te produceren.
God has his time and way of producing glory in our lives.
Maar God werkt op zijn eigen manier en op zijn eigen tijd om zijn heerlijkheid in ons te geven en te tonen.
And if we look at what his glory is, what is that in that verse?
En wat is zijn heerlijkheid in dit vers?
We are being transformed into his image.
Wij worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld.
Again, it comes right back to looking at Jesus' life.
En dat begint dus opnieuw weer bij het kijken naar de Heer Jezus. En dan ook in het bijzonder ook zijn leven hier op aarde.
How did Jesus react when they brought the children to him?
Hoe reageerde Jezus toen de kinderen bij hem gebracht werden?
How did the humans react?
Hoe reageerden de andere mensen?
The big shot apostles said, oh, he's too busy for you.
De apostelen die zichzelf aardig goed vonden, die zeiden, oh, te druk voor kinderen.
And Jesus said, come here.
En Jezus zei, kom.
And he spent some time with the little kids.
En hij besteedde tijd met de kinderen.
That's the glory of God.
Dat is de heerlijkheid van God.
I remember a missionary wife in the mission field.
Ik herinner me een zendelingsvrouw op het zendingsveld.
She had been a worker before being married for many years.
Zij was een zendingswerker voor vele jaren voordat ze getrouwd was.
And then when she had kids, she was faced with a choice.
En toen ze kinderen kreeg, toen moest ze een keuze maken.
She couldn't do the same amount of work.
Ze kon niet hetzelfde werk doen.
And she said, God thinks those kids are as important as any other person on the mission, as any other person.
En ze bedacht zich, God die heeft, is net zo bewogen met deze kinderen als met wie dan ook op het zendingsveld.
Because she saw, Jesus doesn't look at life the way the world does.
Omdat zij zag dat Jezus anders naar de wereld kijkt en naar het leven kijkt dan zijzelf of de mensen om haar heen.
How does Jesus think about the Moroccans in Nederland?
Hoe denkt Jezus over de Marokkanen in Nederland?
Is he up there in heaven complaining about them?
Is hij aan het klagen over hen in de hemel?
He wants people to go reach them.
Nee, hij wil dat mensen hen gaan bereiken met het evangelie.
And to reach everybody.
En om de rest van Nederland.
He doesn't look at life the way humans look at life.
Jezus kijkt niet zoals wij vaak kijken naar deze wereld.
He looks at the poor. Especially to the poor.
Hij kijkt zeker in het bijzonder naar de armen.
And we are being transformed into his image.
En wij worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, naar zijn beeld.
And that often means we have a lot of troubles.
En dat betekent vaak dat we veel problemen gaan krijgen.
That first reveal our human part that is not in the image of God.
Wat heel vaak laat zien, ons mens zijn laat zien. Wat nog niet heerlijk is.
And through our struggle and sadness and grief.
En door de moeite en pijn en verdriet heen.
A deeper realization of Jesus' person comes into our life.
Komt er een dieper kennen en een dieper beseffen van het persoon van Jezus Christus in ons leven.
And that is how we grow. From glory to glory.
En zo gaan we van heerlijkheid naar heerlijkheid.
And every time we get a harvest of growing out of one level of glory to a new level.
En als we soms een soort van oogst krijgen wanneer we van de ene heerlijkheid naar de andere heerlijkheid toe groeien.
We fall right back down. Into Jesus revealing another part that he's going to put glory in.
Dan komen we gelijk, gaan we gelijk naar beneden, zeg maar, dat we een ander ding in ons leven zien wat nog niet is zoals de Heer Jezus.
So our lives never really quite looked that glorious.
Dus voor onszelf ziet ons leven er vaak niet zo heerlijk uit.
But Jesus always looks glorious.
Maar Jezus ziet er altijd heerlijk uit, is altijd vol van heerlijkheid.
And we can trust the process.
En wij kunnen hem vertrouwen in het proces.
And still have freedom and confidence.
En nog steeds vrijheid hebben en vertrouwen hebben in hem.
But it's not the freedom or confidence in our own accomplishments.
Maar dat is dus geen vertrouwen en geen vrijheid vanwege onze geweldige prestaties.
It is in Christ alone.
Het is alleen door en in Christus.
It never ends.
En het eindigt niet.
I always say to Miranda, well, from the glory to the gutter.
Ik zeg altijd tegen Miranda, van de heerlijkheid naar de goot.
You know, you think you're doing really good, you start feeling really good about yourself, and suddenly, bam!
Ja, je voelt er heel, je bent heel goed bezig, en je hebt het idee dat alles goed gaat, en opeens, bam!
It's always Christ that is our hope.
Maar het is altijd Christus die onze hoop is.
And we can trust in that hope.
En wij kunnen vertrouwen in die hoop.
We're being transformed into his image with ever-increasing glory.
We worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid.
Which comes from the Lord, who is the Spirit.
Zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt.
Halleluja.
Halleluja.
We have this God.
Wij hebben deze God.
Now I've thinking about a friend of ours.
Ik moest denken aan een vriend van ons.
She went out in her 20s from Netherlands
op haar 20ste ging ze naar
to an Islamic country.
Naar een islamitisch land.
And while she was there, she found some problems in her body.
Terwijl ze daar was, aan het dienen was, merkte ze dat haar lichaam problemen begon te geven.
She came back.
En ze kwam terug.
And she was diagnosed with MS.
En ze had MS, spierziekte.
And that MS, over the last 30 years, has just gone from worse to worse to worse.
En de afgelopen 30 jaar is die MS verder gegroeid en is haar lichaam slechter en slechter en slechter gaan functioneren.
She needs 24-hour nursing now.
Ze moet nu 24 uur per dag verzorgd worden.
She, her arms can't move very much from here now.
Haar armen kunnen niet goed meer bewegen.
But I have never once heard her complain.
Maar ik heb haar nog nooit horen klagen.
She loves the Lord.
Ze heeft de Heer lief.
She makes sure that the nurses turn on Groot Nieuws Radio.
Zij zorgt ervoor dat de verplegers elke keer Groot Nieuws Radio aanzetten.
She loves Jesus.
Ze houdt van de Heer Jezus.
Why did God choose her to have that?
Waarom heeft de Heer haar dat gegeven? Dat toegestaan dat ze dat heeft?
Why did God choose anyone to have the situation they have?
Waarom geeft de Heer de situaties waar jij misschien in zit of waar wij in zitten?
Jesus said to the disciples one time in John chapter 9.
In Johannes hoofdstuk 9, dan zei de Heer Jezus tegen de discipelen.
So who sinned that this man was born blind?
Wie zondigde dat deze man blind geboren was?
And Jesus said, this, he was made this way for the glory of God.
En toen zei Jezus, deze situatie is zo, hij was zo, vanwege of voor de heerlijkheid van God.
So we do not know what, how God will build the glory into our lives.
En we weten dus niet hoe God deze heerlijkheid in onze levens gaat brengen.
We don't build it ourselves.
We bouwen het zelf niet op.
But we can trust God. However it is, we can shine with the glory of God.
Maar we kunnen op God vertrouwen dat Hij dat zal doen om te schijnen op welke manier Hij dat bedoeld heeft.
And I want to end with our final state of glorification.
En ik wil eindigen met de uiteindelijke totstandkoming van onze volle heerlijkheid.
In Romans chapter 8 verse 30.
In Romeinen 8 vers 30.
Paul summarizes the whole picture of what he does in our lives.
Daar geeft Paulus een beeld weer van waar het allemaal naartoe gaat in onze levens.
And those he predestined,
en hij heeft hem, en hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft,
he also called.
Die heeft hij ook geroepen.
Those he called,
en die hij geroepen heeft,
he also justified.
Die heeft hij ook gerechtvaardigd.
Those he justified,
en hen die hij gerechtvaardigd heeft,
he also glorified.
Die heeft hij ook verheerlijkt.
And being glorified speaks of when we receive our new bodies.
En dat spreekt over het feit dat wij een nieuw lichaam zullen krijgen.
In Romans 15 he goes on for a long time about our bodies.
In Romeinen 15, 1 Korinther 15.
Sorry. 1 Korinther 15. He goes on about our bodies.
Gaat hij door over dit feit over het nieuwe lichaam wat wij zullen krijgen.
And he says it's like a bare seed compared to the full plant.
Het is als het verschil met nu als een klein zaadje en uiteindelijk een grote plant.
There will be no more sin.
Er zal geen zonde meer in het lichaam
there will
zijn.
Be, we don't even know what it will be like.
We kunnen nog eens echt voorstellen hoe dat is.
And so John gives us the picture of how we're to be in light of this glorification.
En Johannes geeft ons aan hoe we zouden moeten zijn in, met het zicht op deze heerlijkheid.
1 John chapter 3, verse 2.
1 Johannes 3, vers 2.
Dear friends, now we are children of God.
Geliefden, nu zijn wij kinderen van God.
And what we will be has not yet been made known.
En het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn.
But we know that when Christ appears,
maar wij weten dat als Hij geopenbaard zal worden,
we shall be like Him.
Wij Hem gelijk zullen zijn.
For we shall see Him as He is.
Want wij zullen Hem zien zoals Hij is.
And I think Moses was radiated with a bit of glory and his face shone.
En ik denk dat Mozes een deel van de heerlijkheid op zijn gezicht had stralen en hij straalde daarvan.
When we come up from the grave,
Maar als wij vanuit het graf opgewekt
into the
worden,
presence of Christ,
en in de heerlijkheid van Jezus Christus terechtkomen,
then our entire bodies will be radiated. We will see him as he is, and it will somehow transform everything about us.
Dan,
wow! I'm happy about that.
Dan zullen wij hem zien zoals hij is, en zijn heerlijkheid zal zo ons verzadigen dat het aan alle kanten eruit straalt.
We shall be like him, for we shall see him as he is.
En wij zullen hem gelijk zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is.
And the last verse, and everyone, all who have this hope in him, purify themselves, just as he is pure.
En dan zegt het volgende vers, en ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is.
Remember, every day in the Lord's Prayer, there's a point at which we forgive. We forgive those, and God said, we deal with our sin.
And als je onze Vader ziet, elke dag komen we weer op het punt dat we mensen moeten vergeven of dat de vergeving noodzakelijk is.
Or if we're those people that 7 times a day have to be forgiven.
Of dat we elke mensen zijn zoals waarover gesproken wordt in de evangelie, dat we 7 keer 70 moeten vergeven.
But knowing the glory, we want to live in a pure love and obedience to God every day.
Maar omdat we iets van deze heerlijkheid hebben gezien, willen we onszelf steeds meer reinigen zoals hij rein is.
Let's pray.
Laten we bidden in het
Father, we are so thankful for your plan. Hallelujah. Father, we ask you today, Lord, to show us your glory. And Lord, we ask you today to help us to purify our hearts regularly, often, to look and make sure our motives are right. Make sure our feelings towards other people are right.